Ik lees u vanaf vers 1, de eerste paar versen van Efeze 1. Waar staat: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Tot zover. En dat is dan aan het begin van deze brief, uiteraard in de eerste plaats de afzender die beschreven wordt. Vervolgens de geadresseerden, uiteraard. Daarna de groet als opschrift min of meer boven deze brief. En dat was vers 2. Waarna in vers 3 de aanhef volgt van de brief zelf. En ik had eigenlijk de keuze of ik bij vers 3 meteen zou ophouden of dat ik door zou lezen tot en met vers 14. Want het komt erop neer dat vers 3 feitelijk beschouwd moet worden als de inleiding tot wat daarna verder volgt. Tot en met vers 14. En daarvan moet weer gezegd worden dat heel dat gedeelte tot en met vers 14 de feitelijke inhoud is tot het werkelijke onderwerp van deze brief. De eigenaardige van de brief is namelijk dat eerst begonnen wordt, voordat eigenlijk het onderwerp waarover de brief spreekt aan de orde komt, eerst begonnen wordt met een samenvatting van het voorafgaande. Want soms is dat natuurlijk erg nuttig. Ik had onderweg hier naartoe in de auto nog een gesprek over het boek Openbaring. En daarvan moet je natuurlijk ook vaststellen dat de belangrijkste reden waarom dikwijls zo weinig begrepen wordt van dat laatste Bijbelboek is dat men de voorgaande Bijbelboeken niet kent. Ik geef het u te doen, het laatste hoofdstuk van een boek te lezen en u zult er waarschijnlijk niets van snappen. De eenvoudige reden dat u de voorgaande hoofdstukken hebt overgeslagen. Zo is dat bij het boek Openbaring in elk geval, maar dat even terzijde. Maar zo is dat soms ook bij andere Bijbelboeken. En in het bijzonder is dat het geval bij deze brief die deze titel draagt. De brief van de apostel Paulus aan die van Efeze. Om die reden dan ook begint de brief feitelijk met een samenvatting van het voorafgaande. Daar kom ik straks nog wel even op terug, uiteraard. Maar die samenvatting vinden we min of meer tot en met vers 14, waarna de apostel eerst spreekt over zijn gebed voor de Efeziërs en daarna neemt hij de draad op van zijn eigenlijke onderwerp, te beginnen bij een beschrijving van de positie van Christus zelf in de laatste verse van hoofdstuk 1 en daarna de praktische consequenties daarvan voor ons, en dat laatste beslaat dan de feitelijke inhoud van de brief. In de eerste plaats, deze brief is één brief. Dat is natuurlijk tamelijk overbodig om het te zeggen, maar bij gelegenheid als deze, bij het bespreken van de Efezebrief en ook bij sommige andere brieven, ga ik daar bewust niet overheen. Het is namelijk een belangrijke waarheid dat een belangrijk deel van het Nieuwe Testament en in de praktijk het grootste deel van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken de vorm hebben van een brief. Dat is een vorm die we in het Oude Testament niet kennen. Begrijpt u me goed, in het Oude Testament vinden we ook brieven, dat wil zeggen als onderdeel van bepaalde boeken of hoofdstukken. Maar een heel Bijbelboek in de vorm van een brief kennen we in het Oude Testament niet. En daarom is het zo interessant te zien dat waar de de geschiedkundige boeken, want zo noemt men ze meestal, van het Nieuwe Testament ophouden, dat wil zeggen bij Handelingen, dat daarna de rest van het Nieuwe Testament geschreven is in de vorm van brieven, met uitzondering dan van het allerlaatste Bijbelboek. En dat zeg ik nu wel, maar dat moet ik meteen weer toelichten, want in de praktijk is het boek Openbaring ook geschreven in de vorm van een brief. Het blijkt namelijk dat de inhoud van dat boek geschreven zou moeten worden aan verschillende gemeenten met een begeleidend schrijver voor diverse gemeenten, want het wordt erbij zo genoemd. De details daarvan ga ik nou niet in, maar ik wijs hem erop dat dan toch in ieder geval hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring in de vorm van brieven geschreven is en dat uit wat eraan vooraf ging blijkt dat heel het boek Openbaring gezonden zou moeten worden aan de gelovigen, zodat het boek toch een beetje de vorm krijgt van een brief. In de eerste plaats met een afzender in hoofdstuk 1 en in de laatste plaats, dat wil zeggen helemaal aan het eind van het boek, de hartelijke groeten van de schrijver. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over, daarom zeg ik het wat laconiek. Maar het bijzondere is dan toch dat het Nieuwe Testament geschreven wordt in de vorm van brieven, met uitzondering dan van de synoptici, zoals we dat noemen, het evangelium dus, laat ik het maar zo zeggen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, en daarna het vervolg op die geschiedenissen, namelijk het boek Handelingen. Maar de rest komt in de vorm van brieven, min of meer. De een wat duidelijker dan bij de andere. Hebreeën is niet zo duidelijk een brief. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen. Maar het is als brief te beschouwen. En de vraag moet natuurlijk zijn waarom dat zo is. En het antwoord is, kan er maar één zijn. Dat is namelijk dit, dat deze boeken de vorm hebben van brieven. Omdat de inhoud van die boeken nou eenmaal niet bestemd is voor de mens in het algemeen. Dat is met boeken wel zo. Die zijn voor de mensen in het algemeen, maar is met brieven niet zo. Brieven zijn geschreven aan de geadresseerde. En wij kennen tot in onze dagen nog steeds het briefgeheim. Dat wil zeggen dat de inhoud van deze boeken niet bestemd is voor de mens in het algemeen, maar bestemd is voor gelovigen in het bijzonder. Vandaar dan ook dat bij de bestudering van die brieven wij ogenblikkelijk zien, als we tenminste onze ogen open hebben, dan zien we ogenblikkelijk dat ze inderdaad geschreven zijn aan gelovigen, zo zonder meer. Wel met verschillende doelstellingen, maar dat is een ander aspect van het schrijven van brieven. Men schrijft een brief en het van belang is dan door wie de brief geschreven is, of men krijgt een brief, hè, en het eerste wat wij doen is kijken wie hem geschreven heeft. Dat doe ik altijd. Het is bepalend voor de volgorde waarin ik de brieven openmaak. Dus als ik een brief van u krijg, dan maak ik die meteen open. Is het van een ander, dan komt dat pas later, weet u wel. In het bijzonder de rekeningen of wat er voor door moet gaan, maak ik het laatst open. En die blauwe enveloppen natuurlijk, die leg ik eerst een week aan de kant. Maar goed, hè? In de hoop dat het overgaat of dat ik hem kwijtraak. Maar dat me zit in. Maar het is van belang, het is bepalend voor onze interesse, voor de inhoud van de brieven. We willen eerst weten door wie hij geschreven is. Eigenlijk moeten wij natuurlijk eerst weten of hij wel voor ons bestemd is. Het komt bij mij tenminste vaak genoeg voor dat ik een brief in de brievenbus heb die helemaal niet voor mij bestemd is. Ook niet voor iemand van de familie, dus dan doe ik hem maar weer op de bus, heel getrouw. Dan geef ik hem terug aan de PDT, moeten ze het maar overdoen. Maar het komt ervoor dat ik brieven open die echt niet voor mij bestemd zijn. Daar kom ik dan pas later achter. Kan gebeuren. Dus van belang is de afzender, van belang is de geadresseerde. En in het algemeen is vervolgens van belang het doel van zo'n brief. Nou ja, meestal willen ze gewoon geld van je hebben, dat is duidelijk. Of ze willen je iets verkopen, of zoiets. Het gebeurt maar zelden dat er aardige woorden in zo'n brief staan. Dat is echt waar. Bij mij tenminste. Maar de brief moet een doel hebben en dat is maar waar het om gaat. Hè? En dat is met die nieuwtestamentische bijbelboeken uiteraard ook het geval. Ze zijn geschreven in het algemeen door apostelen, door dienstknechten Gods. Ze worden dus geschreven namens God zelf en daarmee namens de Heer Jezus Christus zelf. En ze zijn niet geschreven aan de mens in het algemeen, maar in het bijzonder aan gelovigen. En verder moet je dan vaststellen dat de diverse brieven die wij in het Nieuwe Testament tegenkomen ook inderdaad geschreven zijn met een verschillend doel. En als je dat goed voor ogen hebt, dan raak je een heleboel problemen die anders wellicht ontstaan meteen kwijt op voorhand. Er wordt soms op gewezen dat de inhoud van verschillende brieven ook inderdaad zeer verschillend is. En daarna komt men tot de veronderstelling dat misschien één van beide brieven dan misschien helemaal niet voor ons bestemd is, zodat men gaat zoeken of men er ook af kan komen. Of het misschien dan aan een ander geschreven is dan aan ons, enzovoorts. Maar het eigenaardige verschijnsel van de verschillen tussen de diverse brieven is hem slechts gelegen in de verschillende strekking, de verschillende doelstelling van de brief. Wat had de schrijver voor doel toen hij een bepaalde brief schreef? Kijk, het is toch ook denkbaar dat heel de Nieuwe Testamentische waarheid gewoon vervat zou zijn geworden in één boek. Wat zeg ik, dat is ook eigenlijk zo, want we beschouwen het Nieuwe Testament als één boek. We beschouwen zelfs de Bijbel als één boek. Niettemin wordt het onderverdeeld in verschillende boeken en vinden wij niet na Handelingen één algemene uiteenzetting, leerstellige of praktische uiteenzetting aangaande nieuwtestamentische waarheid. Dat vinden we niet. Het is in het tegendeel onderverdeeld in verschillende thema's min of meer. En aangezien het brieven zijn kun je dus zeggen, de brieven werden geschreven met een verschillend doel. En dikwijls ook zijn de omstandigheden van de geadresseerde bepalend voor de doelstelling en daarmee de inhoud van de verschillende brieven. Begrijp je me goed? Ik bedoel gewoon te zeggen dat de omstandigheden in Korinthe nou eenmaal de aanleiding waren voor het schrijven van die brieven. En in hoge mate waren de omstandigheden in Korinthe bepalend dus voor de inhoud van die brieven. En pas in tweede instantie was bepalend wie die brieven schreef. Toch? Nou ja, of andersom, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat de omstandigheden van de geadresseerden bepalend zijn voor de inhoud van de brief. Dat is een duidelijke zaak. Als ze mij een brief schrijven waarin ze bandjes bestellen, dan is dat gelegen aan mijn omstandigheden. Toch? Ik lever die dingen. Hè? Zoiets dus. Hè? Nou goed. En waar in Galaten kennelijk problemen waren rondom de met, vanwege een nog een sterke Joodse inbreng in die plaatselijke gemeenschappen, daar is dat bepalend geweest voor de strekking en inhoud van de brief en voor de doelstelling van de brief. De doelstelling was om deze Galaten duidelijk te maken dat het niet de bedoeling was te leven onder de wet, aangezien dat alleen maar van Christus afleidt, enzovoorts. Dat is ongeveer het idee. Ongeveer, moet ik zeggen, het idee. Maar zo steekt het in elkaar. Het schrijven van deze brief aan de Efeziërs heeft natuurlijk net zo goed zo'n doelstelling. En dat betekent ook dat de inhoud van de brief weliswaar voor een belangrijk deel ook gevonden wordt in andere brieven. Maar het neemt niet weg dat bepaalde aspecten van deze brief ook niet of nauwelijks in andere brieven gevonden worden. Dus nog eenmaal het verhaal. En verder is het zo dat wij in die verzameling brieven van het Nieuwe Testament toch op een of andere wijze vaststellen dat bepaalde brieven belangrijker zijn, belangwekkender zijn, meer omvattend zijn, hoger zijn van inhoud, zal ik maar zeggen, dan andere. Het zal u duidelijk zijn dat een brief als die aan de Galaten feitelijk een soort zijlijn bewandelt. Het is niet een hoofdthema. Begrijp je me goed, ik zei niet dat niet alles wat in de Bijbel staat belangrijk is. Ik zei wel dat sommige dingen nou eenmaal belangrijker zijn en fundamenteler zijn dan andere. En sprekend over de Galatenbrief, omdat we die hiervoor aan deze plaats besproken hebben, moet ik natuurlijk zeggen dat die brief een specifieke inhoud heeft en het is min of meer een zijlijn. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar de inhoud van die brief aan de Galaten is nauwelijks te begrijpen als we niet de brief aan de Romeinen kennen. Eenvoudig omdat die veel meer omvattend is en ook veel fundamenteler, veel veelzijdiger is dan die brief aan de Galaten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de brieven aan de Korintiërs, die zich eigenlijk slechts bezighouden met het verschijnsel dat zoveel gelovigen, met name die in Korinthe dan, leven volgens aardse en volgens wereldse wijsheid, 1 Korinthe 1, en volgens wereldse beginselen. En de apostel zegt dat zo niet moet. Maar hoe een mens gerechtvaardigd wordt voor God, ja, dat vind je in die brieven niet terug. Hoe een zondaar in gemeenschap komt met God en hemels burgerschap ontvangt om maar eens wat te doen. Maar ja, dat zoek je vergeefs in de Korinthebrieven. En in de Galatenbrief eigenlijk ook. Nou ja, daar staat door geloof. Dat staat daar nog net in. In Korinthe vind je dat niet eens, voor zover ik zo uit mijn hoofd kan zeggen. Zie. Dus en daarom zeg ik ook, Galaten en de beide Korinthebrieven zijn te beschouwen als een commentaar en nadere toelichting op bepaalde thema's uit de brief aan de Romeinen. En iets dergelijks vinden wij vervolgens ook, want nadat wij Romeinen, Korinthe en Galaten nu genoemd hebben, ik heb ze nu genoemd immers, komen wij terecht in Efeze en daar ontstaat precies hetzelfde beginsel. Het blijkt namelijk dat deze Efezebrief heel fundamenteel spreekt, niet zozeer over de positie van de zondaar die uit genade gerechtvaardigd wordt, want dat is in Romeinen besproken en daarna toegelicht in Korinthe en Galaten, maar de Efezebrief spreekt over de positie van de gelovigen nu in onze dagen in afwachting van de wederkomst van Christus, waarbij het belangrijke thema is dat de gelovige van vandaag, ongeacht het feit dat hij wellicht van oorsprong een heiden was en dus niet een Jood was, dat hij deel gekregen heeft aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, maar dan op een hoger niveau. Hij is namelijk met Christus gezet in de hemel en hij is gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat was vers 3 en het was de aanloop naar de wezenlijke inhoud van deze brief. En eigenlijk wordt in vers 3 de hele brief al samengevat. Het spreekt dus over de positie van de gelovigen sinds dat hij wedergeboren is en een positie die feitelijk een hemelse is. En die rechtstreeks verband houdt niet zozeer met aardse omstandigheden, maar met hemelse omstandigheden. Dat is Efeze. En daarna volgen Filippenzen en Colossenzen. En het eigenaardige doet zich weer voor dat de Filippenzenbrief nauwelijks te begrijpen is als we Efeze niet kennen. En hetzelfde geldt voor de Colossenzenbrieven. Dus met andere woorden, we krijgen een heel vast schema. De Nieuwtestamentse brieven beginnen met die van met die aan de Romeinen. En daarna commentaren nog via de daaropvolgende brieven aan Korinthe en Galaten. Daarna hebben we de Efezebrief, die ik eigenlijk bij voorkeur beschouw als een vervolg op de Romeinenbrief. Ik zal u dat straks, als ik het niet vergeet tenminste, nog demonstreren. En daarna krijgen we Filippenzen en Colossenzen, die beschouwd moeten worden als commentaren op de bepaalde aspecten van deze brief aan Efeze. Dat is makkelijk genoeg. En als ik het nog anders zeg, dan krijgen we, dan moet ik het zo zeggen, dat de Romeinenbrief zich eigenlijk bezighoudt met wie de mens van nature is. Daar beginnen de eerste hoofdstukken uitgebreid mee, er worden hoofdstukken aangeweid. Waarna gezegd wordt dat die mens die zondaar is en die leeft onder de heerschappij van de zonde, onder de heerschappij van de dood en bovendien onder de heerschappij van de wet en onder de heerschappij van de duisternis. Want dat staat allemaal in die eerste hoofdstukken van Romeinen. Dat die mens simpelweg door geloof in de Heer Jezus Christus, zonder zijn werken en dus buiten de werken om, met God verzoend wordt en deel krijgt aan het leven van Christus. Eén plant met Christus wordt in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat is dan bijzonder Romeinen 6 waaruit ik citeer. Kortom, de Romeinenbrief spreekt over hoe een mens, een zondaar, gerechtvaardigd wordt voor God. En daarna wordt in de volgende hoofdstukken het een en ander toegelicht over wat de consequenties daar dan voor zijn voor het praktisch leven van die mens die nou verlost is van de oude mens en van Adam, Romeinen 5, maar die deel gekregen heeft aan Christus, weer Romeinen 5. Maar waar Romeinen spreekt over dat wij als gelovigen één plant, mag kan ik gewoon zeggen, één geworden zijn met Christus in de gelijkmaking zijner opstand, in de gelijkmaking zijns doods en begrafenis en in de gelijkmaking zijner opstanding, gaat de Efezebrief zo zonder meer daarop verder. Eigenlijk, de Efezebrief vat in de eerste 14 versen min of meer de Romeinenbrief samen en bouwt daarop verder door te zeggen, maar ik zeg het nu met woorden uit Romeinen en dan een beetje verbasterd, door te zeggen dat we niet alleen met Christus één geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding, maar ook in de gelijkmaking zijner hemelvaart. Zo staat het er niet, met deze woorden staat het er niet, maar dat staat er wel. Want als ik nou zou vragen, wat is nou het meest opmerkelijke, het meest eruitspringende in deze eerste drie versen van Efeze 1, die drie versen die ik gelezen heb, dan zou het antwoord moeten zijn de uitdrukking in de hemel, in vers 3. Want er wordt ineens gesproken over een hemelse positie van de gelovigen. Begrijpt u me goed, er staat immers dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Dat is wat er staat, als ik die ene uitdrukking even oversla. En dat is niet nieuw. Ik wil niet zeggen dat het niet bijzonder is, ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is. Ik zeg alleen, het is niet nieuw, want dat stond al in Romeinen en in Korinthe en in Galaten. Namelijk dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Waarbij ik even moet zeggen natuurlijk dat de uitdrukking in Christus de betekenis heeft, zeker in het Grieks, maar dat hoef ik gelukkig niet uit te leggen, maar dat de uitdrukking de betekenis heeft dat wij met Christus verbonden zijn, één met hem geworden zijn. En waar wij zeggen wij zijn één met hem, gebruikt het Grieks dat voorzetsel en, het Griekse woord en in het Nederlands vertaald in, maar het vervelende is dat het Nederlandse woord in dat niet helemaal precies zo uitdrukt. Vandaar dat het altijd moet toegelicht worden. Maar de gedachte is dat wij één geworden zijn, één plant geworden zijn dus, Een organisme, een levend organisme, zou Romeinen 6 zeggen, met Christus. Dat is niet nieuw. Hier, in Efeze. Wat hier nieuw is in Efeze, is dat erbij staat in de hemel. Want de gedachte die hier ontwikkeld wordt in Efeze is niet alleen dat we met Christus gestorven zijn, niet alleen dat we met Christus begraven zijn, niet alleen dat we met Christus zijn opgewekt en dus wedergeboren en dus nieuw leven hebben ontvangen, want dat staat allemaal in ieder geval in Romeinen 6, allemaal achter elkaar zo. Maar wat Romeinen niet meer zegt, maar waar Efeze vervolgens mee begint, is te zeggen dat wij inderdaad in Christus zijn, zoals Romeinen ook zegt, maar dan in de hemel. En dat we verbonden zijn met de levende Christus, die een positie, een erfenis, een koninkrijk, een troon, een kroon heeft ontvangen in de hemel zelf. En dat thema zoek je tevergeefs in Romeinen, Korinthe en Galaten. En dus is dat het thema in Efeze, Filippense, Colossense. Hebt u dat? Romeinen, en daarna met kleine lettertjes Korinthe en Galaten, spreken over ons behoud, over onze verlossing, over onze eenwording met hem, over onze doop in Christus. Let op, ik heb het niet over water, ik heb het over Christus. Onze doop in Christus, Romeinen 6, enzovoort. En maar op aardsniveau. En pas daarna komt het vervolg op het verhaal in Efeze en weer met de kleine lettertjes Filippense en Colossense, waar gezegd wordt dat dat inderdaad allemaal zo is, maar dat het ook betekent dat we deel hebben aan de hemelse roeping, de hemelse erfenis, het hemelse vaderland, de hemelse wandel, de hemelse positie van Christus. En dan heb ik het nog niet eens over de hemelse toekomst, om de eenvoudige reden dat de resterende gemeentelijke brieven van Paulus, dat zijn die twee brieven aan de Thessalonicenzen, inderdaad ook aansluiten bij wat eerder al in de Romeinenbrief al uiteengezet is. Maar het maakt er een vervolg op en het vervolg springt dan ook inderdaad het meest in het oog. Het vervolg is namelijk dat ook daadwerkelijk onze toekomst in de hemel ligt. Als ik van Thessalonicense wat moet zeggen in een paar woorden, dan moet ik zeggen dat beide brieven spreken over wat genoemd wordt heiligmaking, over onze verandering, over ons geestelijk, christelijk leven, onze levenswandel als gelovigen, hoe dat er ongeveer uit zou moeten zien. Maar dat is natuurlijk niet nieuw, want dat staat ook in de voorgaande brieven allemaal al. Maar wat er in Thessalonicense uitgebreid aan toegevoegd wordt, en dat is dan het grote belang vervolgens van die Thessalonicense brieven, is dat ze vervolgens spreken over de toekomst van de gemeente, waar gezegd wordt dat onze toekomst niet ligt op aarde en niet in het aardse, toekomstige, geopenbaarde koninkrijk van Christus, maar wordt er gezegd wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. 1 Korinthe 4. In de hemel dus. En vervolgens wordt gezegd, wordt gesproken over onze toevergadering tot hem. Dat is niet hetzelfde als zijn wederkomst, want het is zijn toevergadering tot ons, eventueel. Maar er staat, nee, het gaat niet over zijn toevergadering tot hem, het gaat over onze toevergadering, of zijn toevergadering tot ons, maar het gaat over onze toevergadering tot hem. En dat is dan 2 Thessalonicense 2. Zodat je nu nog een andere manier hebt om die brieven in te delen. Je kunt zeggen, Romeinen en Korinthe en Galaten spreken over hoe het was en wat het geworden is vervolgens. Spreken min of meer over het verleden. Ik zeg min of meer natuurlijk, want er zijn hoofdstukken aan te wijzen die bepaald niet over het verleden spreken. Maar in de algemene strekking zijn brieven die spreken over het verleden en over hoe wij van dat verleden verlost zijn geworden. En daarna beschrijft het in welke verloste positie wij staan. Maar daarna volgen Efeze, Filippense en Colossense en ze beschrijven onze tegenwoordige positie niet zozeer in verband met waar wij verlost van zijn geworden, maar in verband met de dingen waarmee wij nu verbonden zijn. Spreek over het heden van de gelovigen. Niet meer als zondaren die nu verlost zijn, maar als verlosten die op grond van hun verlossing nu deel hebben gekregen aan de hemelse roeping en positie en erfenis van Christus. Hemelse dingen dus. Dat een gelovige op grond van zijn geloof naar de hemel gaat, lees je niet in Romeinen, Korinthe en Galaten. Echt niet. Je leest waar hij vandaan komt En wat hij geworden is, maar waar hij naartoe gaat, ik heb het niet gelezen. En ik vertel dat al jaren en er heeft nog nooit iemand mij erop gewezen dat ik abuis ben, dus ik hou het er maar op, hè. Toch? Ja, ik kan het over het hoofd zien, niet waar. Maar ik lees het niet. Om maar te zwijgen over de evangeliën, want dan lees ik het ook niet. Nou ja, met moeite kan ik net hier en daar een tekst vinden. Als het moet, kan het, maar normaal gesproken niet. Maar in de brieven, Romeinen, Korinthe, Galaten, lees je het niet. Als je het weet, overigens, dat de gelovige naar de hemel gaat, kun je achteraf bepaalde delen uit Romeinen, en bijzonder uit Korinthe trouwens, wat makkelijker begrijpen. Dat wel. Maar het staat er zo niet. En je zou er ook niet de conclusie zo zonder meer uittrekken. Maar even, en nou even opletten wat ik nu ga zeggen. En in Efeze, Filippenzen en Colossenzen lees je ook niet dat de gelovige van vandaag naar de hemel gaat. Ja, als ik het anders zou zeggen, word ik toch gecorrigeerd. Dus ik zeg het nu maar meteen goed. In Efeze, Filippenzen, Colossenzen lees je ook niet dat de gelovige naar de hemel gaat. Dat kan ook moeilijk. Want de gedachte in die brieven, alle drie, is juist dat de gelovige in de hemel is. Heb je dat? Waaruit vanzelfsprekend de vraag rijst, maar als we dan nu al in de hemel gezet zijn, hoe zit het dan met de toekomst? Zodat dan alleen nog maar volgen twee kleine brieven aan de Thessalonicenzen, waarin gezegd wordt dat we ook inderdaad lichamelijk naar de hemel zullen gaan. En daarin wordt dan gesproken over wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar onze lichamelijke hemelse toekomst vloeit voort uit het feit dat we nu reeds met Christus gezet zijn in de hemel. Dat wordt slecht begrepen, dat kan ik me voorstellen. Maar met enige oefening moet dat toch te begrijpen zijn. De gedachtegang is namelijk simpelweg deze, dat wij deel hebben aan het leven van Christus en met hem verbonden zijn. Onze positie is de positie van Christus. En aangezien Christus tot op heden een hemelse en slechts een hemelse positie heeft, hebben wij dus ook een hemelse. En zoals de Heer Jezus zelf een verantwoordelijkheid en zelfs een bediening heeft in de hemel, zo ligt onze verantwoordelijkheid en bediening ook inderdaad in de hemel, dan wel in die dingen die met de hemel samenhangen. We hebben nog gelegenheid genoeg om er over te spreken, want het komt in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan de orde. Dus ik schuif dat nu maar even voor me uit. Maar ik probeer alleen een overzicht te geven nu, in het bijzonder van de Paulinische gemeentelijke brieven. Romeinen, Korinthe en Galaten spreken over hoe het zo gekomen is. Efeze, Filippenzen en Colossenzen spreken over hoe het nu is. En Thessalonicenzen spreekt over hoe het in de toekomst zal zijn. Waar het naartoe moet, zal ik maar zeggen. Dus respectievelijk over verleden, heden en toekomst van de gelovigen. Het is een wat grove indeling als ik hem zo geef. Maar ik sta ervoor. Ik geloof dat het inderdaad zo in elkaar steekt. Het lijkt me ook onmogelijk om Efeze, Filippenzen, Colossenzen te begrijpen. Om te begrijpen namelijk hoe het zit met de hemelse positie van de gelovigen, als we niet weten hoe het was en hoe het zo gekomen is. Hoe wij als zondaren voor God gerechtvaardigd zijn geworden uit geloof en daardoor deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. En zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, zoals Petrus het dan in 1 Petrusbrief schrijft. Maar we krijgen dus een tamelijk systematische indeling van nieuwtestamentische boeken, Romeinen, Korinthe en Galaten aansluitend op het verleden en de oude mens. Efeze, Filippenzen en Colossenzen spreken het over de tegenwoordige positie en wandel, roeping van de gelovigen. En Thessalonicenzen spreken over de toekomst, over wat wij dan naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4 noemen, de opname van de gemeente. Hoewel ik erbij zeg tegenwoordig dat in andere brieven voor dezelfde zaak andere termen gebruikt worden. Maar dat doet nou weinig ter zake. Het gaat om het verband van het geheel. En als we dan de smalle lijn nemen, dan betekent het dus inderdaad dat de grote brieven van het Nieuwe Testament zijn dan Romeinen en Efeze. En terwijl ik dat zeg, heb ik nog een andere in gedachten en die heb ik tot nog toe niet genoemd. Want ik denk dat dat de grootste mag ik niet zeggen, maar de hoogste is in elk geval. En daarom ook het moeilijkste te begrijpen. En daarom ook zo moeilijk om er in algemene termen over te spreken. Dat is namelijk de brief aan de Hebreeën. anonieme brief, daarom liet ik hem ook aanvankelijk buiten beschouwing. We weten officieel niet wie hem geschreven heeft. Maar ja, zeg ik met een glimlach op mijn gezicht, want wij weten dat toch. Dat hoeft geen enkel probleem op te leveren. Soms denk ik, het hoeft er ook niet bij te staan. Het is zo zonder meer duidelijk wie hem geschreven heeft. Maar dat even terzijde. Maar dat is een brief die inderdaad spreekt, net als de Efezebrief en Filippenzen en Colossenzen, over de tegenwoordige positie van de gelovigen. Maar die doet dat niet op normale, leerstellige en logische wijze, maar doet dat op typologische wijze. De brief spreekt namelijk over de positie van de gelovigen van vandaag, naar aanleiding van de symboliek, de typologie van het Oude Testament. En in het bijzonder de typologie zoals uitgedrukt in de priesterlijke dienst in de tabernakel, dan wel de tempel. Oude Testamentische priesterdienst dus. En de gedachte in die brief is dat wij ook priesters zijn, maar dan van het nieuwe verbond. Niet naar een Aaronitisch priesterschap, maar naar een Melchizedeks priesterschap, om het maar eens zo te zeggen. Maar op dat thema ga ik verder niet in. In elk geval spreekt ook de Hebreeënbrief zo zonder meer in klare taal over de hemelse positie van de gelovigen. Het gaat over broeders die in hemelse roeping deelachtig zijn geworden. En bovendien gaat het over de tijd voorafgaande aan dat de Heer ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Een term uit Hebreeën 10 is het, geloof ik. Ja, is het Hebreeën 10? Dankjewel. Maar goed, dus ook inderdaad over onze bedeling. Maar aangezien men het Oude Testament niet kent en van typologie gewoonlijk al helemaal niets weet, snapt men van de Hebreeënbrief niets en redeneert hem dan weg door te zeggen hij is geschreven aan Hebreeën, wat trouwens nergens in de brief staat, dus je mag het eigenlijk vergeten. En aangezien wij geen Hebreeën zijn, hebben wij dan met de brief niets van doen en zo is men weer van het probleem af en ontgaat ons dan vervolgens de inhoud, de betekenis, de strekking van die brief. Maar dat even terzijde. Ik persoonlijk ben van mening dat als je de Romeinenbrief gelezen hebt en je wil inderdaad bij de hoofdlijn bepaald worden en niet bij de zijlijnen, zal ik maar zeggen, dan zou je vanuit Romeinen moeten verder lezen. Het zij in Efeze. Maar voor degenen die iets weten van het Oude Testament is aan te bevelen om verder te lezen in Hebreeën. Want ik beschouw de Hebreeënbrief als parallel lopend aan Efeze en Filippenzen in het bijzonder en Colossenzen in mindere mate. Maar in het bijzonder Efeze en dan Filippenzen. Sprekend over de tegenwoordige dienst, dat is vooral Filippenzen, de tegenwoordige dienst van de gelovigen onder het nieuwe verbond. En dat na tegenover Galaten, die spreekt over dat wij God niet dienen onder het oude verbond. En u ziet, Filippenzen en Hebreeën springen een heel eind verder. Maar goed, ik laat het daar maar bij. Maar ik acht het toch van belang om dat overzicht een beetje te zien. En ik probeer de draad op te nemen dan in Efeze 1, waar we eerst bepaald worden bij de apostel Paulus. Wij kennen die man langzamerhand een beetje natuurlijk. Paulus, apostel van Jezus Christus en dat door de wil van God. En dat is dan de afzender van de brief. Het aardige is dat deze Paulus kennen wij oorspronkelijk als Saulus. En er zit een heel verhaal vast. Saulus, waarvan wij zeggen hij was een Jood. En waarbij hij zelf zegt, nou ik was een Israëliet, een Hebreër en uit de stam van Benjamin. En het begrip Jood laat hij bij voorkeur weg. Om een of andere reden waar we nu niet verder op in zullen gaan. Er was dus wel wat bijzonders met de man aan de hand. Maar het meest bijzondere waar ik op wil wijzen is dat hij Saulus heette en Paulus genoemd werd vervolgens. Dat komt natuurlijk in de Bijbel wel vaker voor dat mensen van naam veranderen. En meestal gebeurt dat van Gods wegen. Zoals ene Simon vervolgens Petrus genoemd wordt enzovoort. Dat lijkt me een duidelijke zaak, er is altijd een bedoeling mee. En dat is met deze Paulus uiteraard ook. Het eigenaardige is dat zijn naam de betekenis heeft van klein. Klein, kleintje. Vandaar dat men beschouwt als een soort bijnaam. Hij zal wel klein van gestalte geweest zijn. Dat heb ik nagevraagd bij de Tweede Korintiërs. Bestaan die? Tweede Korintiërs? Nou goed. Maar daar heb ik dat nagevraagd en die waren inderdaad van mening dat de man geen indrukwekkend postuur had. Hij was ook niet zo goed gebekt, zoiets in gewoon Nederlands vonden zij. En ze namen het hem hoogst kwalijk dat hij die bepaald geen indrukwekkende verschijning was en die met zijn toespraken hen ook niet kon boeien, dat die man wel van die grote brieven schreef aan hen. Hè? Dat staat allemaal in de Tweede Korinthebrief. Het namen ze hem hoogst kwalijk. Ze vonden het een onmogelijk mannetje. Daar komt het op neer. En hoe kleiner men is, hoe arroganter men is als men de mond opentrekt. Dat weet u toch, hè? Is het dan nooit opgevallen? Dat vindt men arrogant, hè? Als iemand, een klein mannetje een grote mond heeft. Hè? Nou goed, laat maar zitten. Maar zo kwam de apostel Paulus dus over. Saulus heet hij, hetgeen betekent Saul. Het is de Hebreeuwse naam Saul, en betekent verkozen. En suggereerde dat hij van God verkozen was, en dat was hij ook. Niettemin, de heer zelf verandert zijn naam in Paulus, want daar komt er in de praktijk op neer. En Paulus betekent klein, en eigenlijk betekent het zoveel als belemmerd, tegengehouden. Klein gemaakt, dus eigenlijk. Hij had groter zullen worden, maar het is niet gebeurd. Kleiner dan eigenlijk de bedoeling was, dat is het idee. Tegengehouden. En dat is, en wij vertalen dat gemakshalve dan met klein. Maar het zegt meer dan dat. Wij kennen Saulus namelijk als degene die tegengehouden werd. Letterlijk, zo letterlijk mogelijk. Onderweg van Jeruzalem naar Damascus. En dan zeggen we, hij werd tegengehouden door de Heer zelf. Moet u daarna zeggen dat hij niettemin toch in Damascus terecht kwam. Maar toen was hij ook belemmerd. Behinderd zou het Duitse woord geweest zijn. Dat vind ik ook aardig. Want dat heeft ook de betekenis van een gebrekhebbend. En een gebrekhebbend, dan kom je iets tekort, hè. En toen Saulus in Damascus aankwam, was hij behinderd. Namelijk, hij kon niet meer zien, hij was blind geworden. Dus hij werd toch belemmerd. En hij werd geconfronteerd met zijn eigen blindheid enzovoorts. Maar waar het in het bijzonder om gaat, is dat deze apostel als Paulus ook inderdaad belemmerd werd. Eenvoudige reden dat de boodschap die hij gekregen had en die hij zou moeten prediken, in het algemeen verworpen werd. Dat wil zeggen, men wilde zelfs er niet naar luisteren. Ik kan niet eens zeggen dat die boodschap werd afgewezen. Je moet gewoon zeggen, men wilde het niet horen. Dat was het probleem wat Paulus in elk geval had bij de Korintiërs, om maar eens wat te zeggen. En in het algemeen blijkt bovendien dat het in vele gemeenten zo was, want uiteindelijk schrijft de man, ik meen in 2 Timotheus, gaat door voor zijn laatste brief, schrijft hij dat hij nergens meer welkom is en dat allen hem verlaten hebben enzovoorts. Ze willen naar hem niet horen, eenvoudig omdat de boodschap die hij predikt de mensen tegenstaat. Wat was dan die boodschap? Begrijp je me goed, niet een boodschap aan de onwetende mens over hoe een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Daar hebben we het niet over. We hebben het over een boodschap niet die je had aan onwetenden of ongelovigen, maar een boodschap die je had voor gelovigen, voor wedergeboren mensen. Het was niet zo dat de heidenen niet naar hem willen luisteren, dat probleem heeft hij nooit gehad. Het probleem was dat gelovigen naar hem niet wilden luisteren. Niet naar, wilden luisteren naar de boodschap die hij specifiek had voor de gelovigen en dus voor de gemeenten in het algemeen. En de verklaring daarvoor is in wezen een heel eenvoudige. Het is moeilijker om het uit te leggen trouwens, maar de verklaring op zichzelf is simpel. Het idee is namelijk dat de mens en ook de wedergeboren mens, de gelovige mens, in het algemeen geïnteresseerd is in zichzelf en pas minder in de Heer. Dat is nu helemaal zo. Dat is een verschijnsel wat ik ook heel goed ken. Als je praat over de mens en over wat ze doen en laten moeten, zal ik maar zeggen, over dat ze, of dat de Heer hen lief heeft en dat soort dingen meer en voor hem wil zorgen en wat van hen vraagt. En zelfs als je zegt dat de Heer vraagt dat we hem dienen, dan vinden mensen dat allemaal prachtig, want het gaat over hen. Toch? Maar op het moment dat dat wegvalt en we spreken over Christus en over zijn werk, over wat hij wil en wat zijn bedoelingen zijn, ook over wat zijn bedoelingen zijn met ons leven, dan wil men niet meer horen, want men staat in de praktijk niet zo erg open voor Gods bedoelingen met ons leven. Men hoopt namelijk eigenlijk dat de Heer openstaat voor onze bedoelingen met ons leven. Hebben jullie? Duidelijker kan ik het niet zeggen. Het klinkt wat kort en wat cru, maar niettemin, dat is het verhaal. Men probeert de Heer te interesseren voor de eigen bedoelingen, in plaats van dat men geïnteresseerd is in zijn bedoelingen. In beide gevallen, met betrekking tot ons leven overigens. Maar dat is nou net waar het om gaat. Gaat er niet om dat wij onze plannen zouden hebben, wij ons werk hebben en de Heer zou ons daarbij helpen of bij dienen. Het gaat erom dat de Heer zijn werk heeft, dat de Heer zijn bedoelingen heeft en wij zouden hem daarbij dienen. Dat is één manier om het te zeggen. De andere manier, maar het komt tot hetzelfde neer, is dat de mens, ook de gelovige, geïnteresseerd is in aardse dingen. Dat zijn zijn eigen dingen dus. Aardse dingen. Wat moeten we nou hier? Hier en nu, weet u wel. De term heeft een christelijke achtergrond, dus hè, dat is ook NCRV trouwens. Hier en nu, weet u wel. Daar gaat het maar om. Maar de Bijbelse boodschap, en in het bijzonder de boodschap die aan de apostel Paulus was toebedrouwd, was een boodschap niet over hier en nu, maar was een boodschap over daar. Niet over aardse dingen, maar over hemelse dingen. Het gaat namelijk over het werk wat hij nu, gezeten in de hemel, aan de rechterhand Gods, doet. In de hemel dus. En de consequentie daarvan is dat het ook gaat over onze hemelse positie en de consequenties daarvan. Want wat is dan onze bediening, onze verantwoordelijkheid, onze wandel, staat de vertaling Filippenzen 3, wat is dat in de hemel? We denken dat het over hier gaat, over aardse omstandigheden en we leggen aardse normen aan enzovoorts. Maar de apostel zegt, nee, het gaat niet over aardse dingen, het gaat over hemelse dingen en we zouden ook hemelse normen daarmee aan moeten leggen. Onze wandel, schrijft de apostel in Filippenzen, onze wandel is in de hemel. Of anders vertaald, ons burgerschap is in de hemel. Efeze schrijft hij, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En er staat niks over aardse zegeningen. Maar waar men in aardse zegeningen, let op zegeningen, waar men in aardse zegeningen geïnteresseerd is, is men niet geïnteresseerd in de hemelse dingen. Men is zelfs het meest in aardse dingen geïnteresseerd. En ik denk dat de populairste brieven van het Nieuwe Testament de brieven zijn aan Korinthe. Precies, ja. U bent met mij eens, merk ik. Zo is dat. Korinthe, precies. Over aardse omstandigheden. Over hoe dat zit met. Waar gaat de brief over? Over hoe dat zit met. Hoofdstuk 1, 2 en 3 worden overgeslagen. En daarna komt hij pas over hoe dat zit met. Wie we eigenlijk toe mogen laten aan het avondmaal of dat soort dingen meer. Wie er aan het avondmaal mag. Een heet hangijzer in bijna elke kerkkring, denominatie, richting, stroming of hoe het maar heten mag. Toch? En dan gaat het over of we wel naar de rechter mogen lopen of hoe we anders onze conflicten onderling moeten regelen. Hoofdstuk 6. Of we wel hoe dat zit met occulte zaken, met afgodische dingen, demonen en zo. Of we bepaalde dingen wel of niet mogen doen en indien we ze wel mogen doen, waarom dan toch weer niet? Ja, nee, het is ingewikkeld daar hoor, maar daar gaat Korinthe over. En heb ik het nog niet eens over hoofdstuk 7, hoe dat zit met het huwelijk. Dat zijn populaire onderwerpen. Hè? Dan zal ik maar stoppen daar. De tweede Korinthebrief, hoe het zit met de collecte. Twee hoofdstukken lang in de tweede Korinthebrief. Kijk, dat zijn de populaire hoofdstukken uit de brieven. Voor zover men aan brieven toekomt, want soms blijft men gewoon in de wet steken of in de evangeliën. Hè? Toch? Maar Efeze, Filippenzen, Colossenzen, dan heb ik het nog niet eens over Hebreeën. Dat zijn geen populaire thema's, omdat ze spreken over hemelse zaken. En toch, onze positie is een hemelse. Ik zeg altijd maar zo, aardse zaken zullen geregeld worden straks in de toekomst. Aardse in de grote betekenis van het woord. Als het mis is met de volkeren der aarde, als daar wat geregeld moet worden, zal ik maar zeggen, dan zal dat ook gebeuren, maar niet vandaag, maar in de toekomst. En de Bijbel zegt zo zonder meer, dat God zich eerst de volk verzamelt uit de heiden. Hij doet het op zijn gemak en heeft het 2000 jaar ongeveer vooruitgetrokken. Toch? En pas daarna zal hij zijn troon, die dan al 2000 jaar in de hemel staat, pas daarna zal hij zijn troon ook vestigen op aarde en over heel de aarde en dus over alle volkeren. Nou ja, dat duurt niet zo lang meer natuurlijk. Maar niettemin, dat is de volgorde. Maar tot vandaag geldt dat de Heer een werk doet in verband met hemelse zaken. En in die hemelse zaken zijn wij inderdaad betrokken. Maar dat wil men liever niet horen. Want het zijn uitdrukkelijk zijn zaken. Dat is het probleem. Nou goed, dus Paulus inderdaad, Paulus, belemmerd. Tegengehouden in zijn bediening, tegengehouden waar hij zijn boodschap wil prediken, tegengehouden in het bijzonder in Korinthe, waar zij niet naar hem wilden luisteren en nauwelijks zijn brieven wilden lezen, zoals hij zelf schrijft. En hij beklaagt zich dat hij zo'n geweldig rijke boodschap heeft, in het bijzonder in de tweede Korinthebrief, dat hij zo'n geweldig rijke boodschap heeft, maar dat het hem helaas door de Korintjes niet geoorloofd wordt om te spreken. 2 Korinthe 11 inmiddels, meen ik. Dat is zo'n beetje de gedachtegang. En daarna richt hij waarschuwende woorden aan het adres van Timotheus en Titus, die ook in diezelfde bediening stonden. En hij waarschuwt hen dat ze problemen zullen hebben, maar dat ze niettemin vast moeten houden aan het ene woord Gods. En de volledige Bijbelse boodschap. Ik had bijna gezegd het volle evangelie, maar laat me zitten. Ja. Het volle evangelie bestaat hierin dat het niet alleen gaat om onze verlossing, om onze zaligheid voor altijd, maar dat het in het bijzonder gaat over onze hemelse roeping en erfenis en hemelse toekomst bovendien. En onze hemelse wandel dus nu. Hemelse dingen en niet over aardse. En dat is waar deze brieven inderdaad over spreken en dat is waarin de apostel Paulus dan ook belemmerd was. Maar niettemin, hij was een apostel, staat er. Een apostel, in gewoon Nederlands een zendeling. De enige reden waarom men de term, de Griekse term, niet vertaald heeft, want apostel is gewoon een Grieks woord hoor. Maar sinds, wat was het, sinds 1637 of 1639, wat was het? Sinds de Statenvertaling. Oh nee, eerder zijn ze al begonnen. Sinds 1618 zullen we dan maar zeggen. Is het een Nederlands woord, omdat de vertalers geweigerd hebben het woord apostel te vertalen. Ze hebben het alleen getranslitereerd, want Griekse letters kunnen wij niet lezen. Ze hebben er Nederlandse letters van gemaakt, om zo te zeggen. En dat was het dan. Zoals ze met veel meer woorden gedaan hebben. Wat denk je van seraf, gerub, engel? Evangelie, is ook gewoon Grieks. Men heeft ze niet vertaald, omdat men vond dat in de vertaling die termen te zwak werden. En de reden waarom men dit woord apostel niet vertaald heeft, ligt ook tamelijk voor de hand. Het betekent namelijk gewoon een gezondene, een zendeling dus, een gezondene. Maar in de Bijbel heeft het een smallere betekenis dan in het algemeen Grieks en dus ook dan in het algemeen Nederlands. In de Bijbel heeft het de strekking van een gezondene door de Heere Jezus zelf. Want als iemand een zendeling is, dan vragen wij gewoonlijk in de eerste plaats, waar naartoe is hij dan gezonden? Waar ligt zijn veld? Zijn zendingsveld, zuster, ja inderdaad. Maar de eerste vraag had natuurlijk moeten zijn niet waarheen is hij gezonden, de vraag moet zijn door wie is hij gezonden? Toch? En de essentie van dat Bijbelse begrip apostel is dat het aanduiding is van diegene die door de Heere Jezus zelf, en met opzet laat ik de term Christus weg nu, die door de Heere Jezus zelf, of zal ik gewoon zeggen door Jezus zelf, gezonden werden. De gedachte is dat een apostel iemand is die niet alleen door de Heere Jezus gezonden werd, maar die hem ook gezien heeft. Dat wil zeggen, de Heere Jezus heeft zich in een lichamelijke gedaante aan de apostel geopenbaard en hem vervolgens opdrachten verstrekt, waardoor hij in Bijbelse zin een apostel werd. En daarom, omdat vanwege de specifieke betekenis van het woord, heeft men dit woord ook niet vertaald. hetgeen automatisch inhoudt, dat is een aardige, dat er dus vandaag geen apostelen meer zijn, want aangezien de Heer zich vandaag niet meer openbaart, hij zal het in de toekomst immers doen volgens het boek Openbaring van de Heer Jezus Christus, of gewoon de openbaring van Jezus Christus, hè? Openbaring 1 vers 1. Aangezien hij dat dus in onze dagen niet doet, kennen wij vandaag ook inderdaad geen apostelen. Want wij hebben de Heer niet gezien, nochtans hebben wij hem lief en dienen wij hem, zei Petrus. Hij zei dus ook niet die wij niet gezien hebben, maar hij zei die gij niet gezien hebt. Welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En in welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke vreugde in 1 Petrus 1. Een apostel dus iemand aan wie de Heer zichzelf heeft vertoond. En vandaar dat de apostel zich om twee redenen de laatste der apostelen noemt. In de eerste plaats, hij noemt zich de laagste, de laatste in de zin van in rangorde, maar ook de laatste in de zin van chronologische volgorde. Dat schrijft de apostel ook aan de Korintiërs. Ten laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Dat is 1 Korinthe 15, hè? Vers 8. Waar staat dat de Heer na zijn opstanding zich heeft vertoond, zich heeft laten zien. En in ieder geval is hij gezien door Jacobus, vers 7. Daarna is hij gezien door al de apostelen, staat er. En vers 8. En ten laatste van alle, en hier gaat het echt om de chronologische volgorde, de tijd dus. Ten laatste van alle is hij ook van mij of door mij als van een ontijdig geborene gezien. En omdat hij de laatste is, zegt hij, ik ben de minste van de apostelen, dat is vers 9. En in een andere plaats noemt hij zich de laatste van de apostelen, ik meen in 2 Timotheus, als ik me goed herinner, ook in de zin van de minste, dus. Maar hij was de laatste, dat wil zeggen, hij is de laatste aan wie de Heer Jezus zich in een lichamelijke gedaante heeft bekendgemaakt. Dat wil zeggen, hij is de laatste aan wie de Heer Jezus verschenen is. Ik zei niet de laatste tot wie hij gesproken heeft, want dat weet ik niet. Maar we hebben het niet over het horen, maar we hebben het over het zien. Hij is de laatste aan wie de Heer Jezus zich heeft vertoond en aan wie de Heer vervolgens opdrachten gegeven heeft. En dat is de gang van zaken. Hij is dus de laatste apostel. En de laatste der apostelen. Ook in die zin de minste. Maar een apostel van Jezus Christus, schrijft hij in Efeze 1. Ik vind het altijd mooi, die uitdrukking. Omdat je die uitdrukking apostel van Jezus Christus naar twee volstrekt tegengestelde kanten kunt uitleggen. De een is, hij is apostel van Jezus Christus. Dat wil zeggen, je moet naar mij luisteren. Want ik heb de Heer gezien. De Heer heeft zich aan mij geopenbaard en heeft mij gezonden met een boodschap. En ik ben apostel van hem, dus je moet naar mij luisteren. En de apostel zou er dus zijn autoriteit aan kunnen ontlenen. Dat doet hij trouwens ook. Men leest weer de beide Korinthebrieven, in het bijzonder de tweede dan natuurlijk. Zijn hele hoofdstukken waarboven staat, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. En hij schrijft dan ook, ben ik niet ook een apostel? Heb ik niet ook de Heer gezien? Ik meen dat het 2 Korinthe is. Hij kan er zijn gezag aan ontlenen. Aan de andere kant, als Paulus en als het kleintje, kan hij natuurlijk ook zich juist met deze uitdrukking verexcuseren. Heb u die? Zo dan, ik ben Paulus en kleintje, de minste, belemmerd, de laatste aan apostelen. Maar ja, ik ben toch, ik kan het niet helpen, maar ik ben toch een apostel van Jezus Christus. Dit is mijn schuld ook niet. Dus dat je nou die brieven schrijft, en zo schrijf je ook aan de Korintiërs, dat je nou die brieven schrijft, ja, sorry, ik weet wel dat jullie het niet leuk vinden, maar ik moet het nou eenmaal doen, dus verdraag dat dan maar van mij, enzovoorts. Beide kan. In de praktijk maakt het natuurlijk niks uit. Hij is en blijft apostel van Jezus Christus. En de apostel zelf zegt, maakt mij ook niet uit. Mij is nou eenmaal die bediening toebetrouwd. Natuurlijk weer aan Korinthe schrijf je dat. Mij is die bediening toebetrouwd. En van de dienstknechten wordt verwacht dat zij, of dat ieder van hen, getrouw is. En hij zegt dus, de bediening is mij nou eenmaal toevertrouwd. Hij zegt, schrijft het zelfs een paar keer, meen ik, in 1 Korinthe 4. Dat is ook wat de Heer doet. En dus geen grote woorden van, de Heer heeft mij gezonden. Ook geen kleine woorden van, ik kan het ook niet helpen. Het is nou eenmaal een fait accompli, men moet ermee leren leven. Zo is het nou een keer. Apostel van Jezus Christus. En daarmee is de boodschap die hij met name ook in deze brief naar voren brengt, van groot belang, uiteraard niet alleen voor de gelovigen in Efeze, maar of niet alleen voor de heiligen in Efeze, maar in het algemeen voor alle gelovigen in Christus Jezus. En dat is de rest van vers 1. Toch? Het opmerkelijk is overigens dat hij dan is, dan wel een kleintje is en de belemmerde is en de minste van alle apostelen, maar hij heeft de meeste nieuwtestamentische brieven geschreven. Dan heb ik het nog niet eens over dat het nog zonder uitzondering de langste zijn. Nou, zonder uitzondering. Er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen zijn het lange brieven. Goed. Dus Paulus, een apostel van Jezus Christus, en hij zoekt het zelfs nog een etage hoger, namelijk door de wil van God. Want niet zijn wil, niet zijn ambitie, niet zijn streven en zeker niet zijn opleiding was bepalend voor zijn bediening. Om met het laatste te beginnen, zijn opleiding, daarvan zegt hij, ja, dat stond me in de weg. Niet naar de mens, daar had ik als mens een goede carrière mee kunnen maken. Naar het vlees kon ik me daarin beroemen. Hij zegt, maar wat mij naar het vlees gewin was en waar ik in kon roemen, heb ik om Christus wil schade en drek geacht. En dat was uiteraard Filippenzen. Weggegooid. Was waardeloos. Was menselijke wijsheid. Menselijke overlevering. Joodse traditie, zeg ik iets voorzichtiger, maar het was het. En hij zegt, ik heb het schade en drek moeten achter, hij herhaalt het ook een paar keer zelfs, enzovoort. Opdat ik Christus zou gewinnen en opdat ik hem zou kennen. En wat de apostel in deze brief doet, is inderdaad ons die kennis aangaande Christus en aangaande de wil van Christus bijbrengen. Met andere woorden, niet zijn opleiding was bepalend. En wat zijn ambities betreft, zijn ambitie was om dienstknecht te zijn van de hoge priester van het oude verbond, wel te verstaan. En de tragiek wilde, nee, dat was Saulus van Tarsus, dat weet u toch, die met brieven in de zak, autoriteit dus, in de zak van de hoge priester in Jeruzalem, onderweg was naar Damascus om daar de Joden het leven zuur te maken. Tenminste, die Joden die tot die geneigd waren te geloven in de Heer Jezus Christus. Maar als dienstknecht, als ambtenaar dus eigenlijk van de hoge priester van het oude verbond. En de tragiek wil dat die hoge priester van het oude verbond op dat moment, van Gods wegen gezien, allang geen hoge priester meer was. Eenvoudig omdat het oude verbond beëindigd was bij de dood en door de dood van de Heer Jezus. Maar daarover ging natuurlijk in het bijzonder de Galatenbrief. Toch? Zodat die hoge priester eigenlijk helemaal geen hoge priester was. Paulus komt ook wel vergeten. Niettemin, hij werd dienaar van een hoge priester. Dat is een argument op grond waarvan wij concluderen dat Hebreeën dan dus door Paulus geschreven moet zijn. Maar dat even terzijde. Maar hij werd de belangrijkste dienstknecht van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek, van Christus zelf namelijk. Want hoewel hij een kleintje was, had hij de meest verstrekkende, meest veelzijdige boodschap, de meest volledige boodschap ook van God ontvangen. Maar pas nadat hij al zijn eigen streven, inclusief zijn opleiding, zijn eigen ambities, aan de kant gegooid had. Nadat hij werkelijk belemmerd was geworden. En ik herinner mij trouwens nu, terwijl ik dit zeg, dat de man niet alleen werd belemmerd op zijn weg naar Damascus, maar dat hij vervolgens belemmerd werd in zijn bediening in Damascus. Want u herinnert zich waarschijnlijk dat de man vervolgens aan een mandje uit het raam werd gelaten. Door de poort heen, weet u wel, van de stad Damascus. Onder bevel van de koning van Petra, maar dat even terzijde. Interessant. Maar goed. Maar hij moest vluchten de stad uit. Hij haalt het later nog aan in 2 Korinthe. Hij moest vluchten de stad uit en hij ging terug naar zijn moeder, zeg ik altijd. Want dat is het natuurlijk. Hij ging terug naar Tarsus en toen heeft jarenlang niemand meer iets van hem genomen, tot het ene Jozef, die wij beter kennen als Barnabas, ineens dacht van, goh, ik moet toch eens kijken hoe het Paulus is, en hij haalde hem vervolgens weer van huis. Maar toen had hij al zijn huiswerk inmiddels overgemaakt. Toch? En had hij eerst moeten leren hoe de dingen werkelijk waren. Die Paulus, hè? Die belemmerde man was het. En hij was inderdaad apostel van Jezus Christus. Niet door eigen wil, door eigen keuze, of niet door mensen aangesteld, laat staan door een kerkenraad benoemd, of hoe dat allemaal maar heten mag, want daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar gewoon apostel van Jezus Christus door de wil van God. Niks meer aan te doen, en het was zijn eigen lot, zal ik maar zeggen. En aan Galaten schrijft hij dat hij voor dat doel eigenlijk van moedersbuik aan al was verkoren door God zelf. En daar gaat het om. En het is deze man die in deze positie schrijft aan de heiligen die te Efeze zijn en aan de gelovigen die in Christus Jezus zijn. Ik vind het een aardige uitdrukking. Het levert meteen wat taalkundige moeilijkheden op, maar het is een aardige uitdrukking. Het zijn er twee namelijk die we bij elkaar op zouden tellen, want ik heb het eens geprobeerd. Je kan het net zo goed lezen aan de gelovigen die te Efeze zijn en de heiligen in Christus Jezus. Dat merkt niemand dat je het verkeerd zegt. Toch? Er verandert ook niks mee. Je kunt het ook anders doen. Je kunt ook, en sommige vertalers doen dat, want die vinden zo'n uitdrukking voor ons gewone mensen te lastig. En die tellen ze dan sowieso bij elkaar op en zeggen dan aan de heiligen en gelovigen die te Efeze zijn in Christus Jezus. En dat kan ook, want dat is de strekking. Hoezo zijn deze mensen heilig? Omdat ze door de paus heilig verklaard zijn. Dat kan niet, want dat doet hij pas nadat ze overleden zijn en deze mensen leven nog. Dus dat kan niet. Hè? Toch? Nou goed. Dus waarom zijn ze heilig? Omdat ze gelovigen zijn. Want als gelovigen zijn ze gerechtvaardigd geworden, gelovigs gerekend tot gerechtigheid. Op grond van dat geloof zijn ze wedergeboren. En dus op grond van dat geloof zijn ze één geworden met Christus. Of gewoon zijn zij in Christus en die is heilig, dus zijn zij heilig. En dat geldt voor ons uiteraard ook. Heiligen, namelijk gelovigen. En wij zijn heilig en daarom in Christus Jezus. En of we ook in Efeze zijn, ik neem aan dat u begrijpt dat dat niet zo'n belangrijke rol speelt. Want anders dan zou die brief helemaal geen enkele waarde meer hebben. Geen enkele Nieuwtestamentische brief trouwens meer. Want we kunnen ze dan toch geen van allen mee bezorgen. Maar het zal duidelijk zijn dat het niet zozeer gaat om Efeze, maar om heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Maar in het bijzonder werd deze brief dan in eerste instantie afgeleverd in Efeze. Hoewel ik er in één adem achteraan zeg dat in sommige handschriften die uitdrukking te Efeze zelfs ontbreekt. En de conclusie die men daaruit trekt is dat de brief niet specifiek aan Efeze gericht is geworden, maar dat het een algemene rondzendbrief was. Onder andere aan Efeze, zo'n exemplaar hebben we dus ook overgehouden, zal ik maar zeggen. Maar we hebben ook exemplaren overgehouden waarin de plaatsnaam zelfs helemaal niet ingevuld werd. Men zegt dan, dat is het algemeen rondschrijven geweest. Dat kan ook. Maakt trouwens niks uit. De gedachte kan namelijk ook zijn dat de brief gewoon geschreven is aan Efeze en dat het de bedoeling was dat hij ook in andere gemeenten gelezen zou worden. Maar het wil alleen maar zeggen dat men die adressering inderdaad niet al te smal zou opvatten. Maar ik neem aan dat u dat toch niet van plan was te doen. En zoals nu deze verschillende brieven op verschillende plaatsen in de wereld gelezen worden, zo zal het ongetwijfeld in die dagen ook gebeurd zijn. Maar niettemin een brief geschreven niet aan heidenen, niet aan ongelovigen, maar aan heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Aan hen die deel hebben aan de opstanding van Christus, die wedergeboren zijn tot een levende hoop. En aan hen wordt in deze brief uiteengezet in welke bijzondere positie zij terecht zijn gekomen, namelijk een hemelse. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. We nemen de draad op bij vers 2 inmiddels, waar de apostel deze heiligen, deze gelovigen in Christus Jezus en wellicht de Efeze groet met de woorden genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Die groet die we hier vinden is een zeer gebruikelijke. De meeste Paulinische brieven beginnen daarmee. En zelfs Petrus opent zijn brief daarmee met genade en vrede van God. Het is een heel gebruikelijke. Er zijn twee verklaringen voor. Dat wil zeggen, er zijn twee verschillende toelichtingen die erop gegeven zouden kunnen worden. De een is dat naar aardse maatstaven genade en vrede zo de gebruikelijke woorden zijn om elkaar te groeten. Van de Joden weet u dat, hè? De Joden groeten elkaar met shalom. Blijf oefenen. Zuster, dat moet je zo zeggen. Want als je zegt goeiedag, dan bedoel je helemaal niet goeiedag. En als je de shalom niet goed uitspreekt, dan bedoel je ook wat anders. Dus shalom moet je zeggen. Als die mensen daar naar Engels praten, zeggen ze hello. Is echt waar? Dat is toch zo, of niet? Ja. Shalom. Nou goed. Vrede dus, hè. Wensen ze elkaar. Hetgeen impliceert dat zij kennelijk geen vrede hebben. Maar misschien zoek ik het te ver dan. Maar dat is toch de gedachte. Je wenst elkaar vrede omdat er geen vrede is. Strijd is. En ik moet u er meteen bij zeggen dat het makkelijk verklaarbaar is. Want strijd is in ieder geval kenmerkend voor degenen die onder de wet leven. En vervolgens is het zo dat die andere groet, genade, gairos, is de gebruikelijke Griekse groet. Die wensen elkaar genade. Dat vind ik ook wel aardig. Dat is nog erger dan shalom. Want als je elkaar genade toewenst, dan maak je elkaar dus uit voor misdadigers. Want genade is alleen voor misdadigers. Toen heeft iemand mij uitgelegd, want ik zeg dat natuurlijk wel vaker. Toen heeft iemand mij uitgelegd dat gairos ook nog wel wat anders betekent dan alleen maar genade. Het betekent ook zoveel als lol of zoiets. Maar niet vreugde of wat er me wezen mag. Dat kan wel zijn, maar de grondbetekenis blijft echt die van genade. En zoals gezegd, genade is inderdaad voor misdadigers, voor degenen die veroordeeld zijn. Zodat er weinig goeds achter steekt, achter die groeten. Nou goed, maar een betere verklaring natuurlijk voor die termen is er een die komt helemaal uit de Bijbel en niet daarbuiten. Want hoewel deze woorden genade en vrede voor de Griek en de Jood bekend in de oren klinken, moet ik u zeggen dat naar Bijbelse begrippen genade zo zonder meer kenmerkend is voor en daarmee ook de aanduiding is voor het nieuwe verbond. En hetzelfde moet ik zeggen van vrede, want vrede is kenmerkend voor het nieuwe verbond. En als men dus vrede wenst, wenst men elkaar dat nieuwe verbond toe. En als men elkaar genade wenst, wenst men elkaar het nieuwe verbond toe. Waarmee verklaard is, ook wat erachter staat, genade en vrede zij u, ja dat wenst men elkaar. Maar er staat genade en vrede zij u van God. En als genade komt van God, komt dat via het nieuwe verbond. En als vrede komt van God, komt dat via het nieuwe verbond. En als ik het nog verder opsplits, maar misschien ga ik dan weer te ver, dan ben ik geneigd te zeggen dat genade van alles van doen heeft met de priesterlijke functie. Verzoening doen voor de zonden des volks. Voor de zonden ontvangen genade. En vrede heeft van alles van doen met de koninklijke functie. En samen, dus als ik ze dan weer optel, heeft deze groet van doen met de positie van Christus als hoge priester en koning, inderdaad van het nieuwe verbond. En moeilijker is het niet. Maar hoe dan ook, als je gewoon alleen je Bijbeltje hebt en je kent deze termen, dan weet je dat genade tegenovergesteld is van wet. En wet is het oude verbond, dus is genade het nieuwe. Het genadeverbond spreekt men dan over, in sommige kringen. En vrede is het tegenovergestelde van strijd, maar de term vrede wordt gebruikt ter aanduiding van het nieuwe verbond. Letterlijk, al in het Oude Testament, in Jesaja, het verbond des vredes, mijn eeuwige verbond, het verbond des vredes, en zelfs al in Numeri notabene. In Numeri, mijn verbond des vredes zal met hem wezen, wordt daar gezegd over, nou ja, iemand. Maar in ieder geval, dat is een uitspraak over het nieuwe verbond. Zodat wat de apostel het hierover heeft, is inderdaad over dat nieuwe verbond. En het lijkt me ook een duidelijke zaak. De bedoeling is, Gods wil is, Gods wens is, dat wij inderdaad in de praktijk van ons leven, als gelovigen en als heiligen in Christus Jezus, leven onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Nou ja, dat laatste hebben we besproken naar aanleiding van de Galatenbrief. Maar over dit andere gaat het natuurlijk. Wij zouden leven onder dat nieuwe verbond. Wij zouden beheerst worden niet door de wet, want die zou niet over ons heersen. Maar we zouden beheerst worden door genade. Opdat de genade, Romeinen 5 geloof ik. Opdat de genade zou heersen door die ene, door Christus namelijk. Of omdat de zonde niet over u zou heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade. Romeinen 6. En waar gaat deze brief over, deze Efezebrief? Inderdaad, je zou kunnen zeggen, spreekt over de heerschappij van de genade. Misschien is dat niet goed uitgedrukt, hoewel het volstrekt juist is, denk ik. Maar ik kan het ook anders zeggen. Deze brief spreekt in het bijzonder over Gods werk in deze tegenwoordige tijd en daarmee Gods werk in deze tegenwoordige huishouding, of met een theologische term, Gods werk in deze tegenwoordige bedeling. En onze tegenwoordige huishouding, bedeling, of eigenlijk gewoon onze tegenwoordige heerschappij, waaraan we deel hebben, heet de bedeling of heerschappij of huishouding der genade. En dat is de term die daarvoor gebruikt wordt in Efeze 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Nou, bedeling, dat is gewoon een woord wat in het Nederlands toch niet meer gebruikt wordt. Dus ik hoef er ook niks van te zeggen. Niemand weet tegenwoordig wat het betekent. Dus dan doe ik maar even wat ik moet doen. Wat er in het Grieks staat is oikonomia en dat betekent huishouding. Hetzelfde als ons woord economie. Het is gewoon hetzelfde woord. Maar daarnaast moet ik vaststellen dat het woord oikonomia in het Grieks in de Bijbel de vertaling is van het Hebreeuwse oud-testamentische woord memshalah. En dat betekent heerschappij. En het heeft dus te maken met een koninkrijk, met een koning. En waar het om gaat is dat de tegenwoordige heerschappij, het tegenwoordige koninkrijk, of hoe het maar heten mag, maar de tegenwoordige huishouding, wil ik ook wel zeggen, of, zoals het ook vertaald wordt, het tegenwoordige rentmeesterschap, maar het is een huishouding of heerschappij dus, nou eenmaal beheerst wordt, de heerschappij van vandaag wordt beheerst door, ja, door Christus uiteraard. Dat is iemand, maar als je een begrip zou moeten noemen, iets dus, dan wordt deze tegenwoordige bedeling beheerst door genade. Of zoals de Hebreeënbrief zou zeggen, wij hebben van doen met de troon der genade. Hebreeën 4. En als de Hebreeënbrief ons oproept om God te dienen onder het nieuwe verbond, zegt hij, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En wat ontvangen we daar? Ik zat er ook achter. Genade. En dus barmhartigheid, want dat is toch hetzelfde. Om meer praktisch hulp te bekwamen tijd. Maar genade dus. Want in onze dagen heerst genade. En dat is het thema van de brief. Er is nog een andere manier waarop je dat kunt concluderen. Het is een beetje een omweg. Maar ik heb het geteld en nog eens geteld en nog eens geteld. Het begrip genade komt 12 keer voor. Dat wil zeggen, het woord genade komt 12 keer voor hier in de Efezebrief. En dan concluderen we meteen, aangezien 12 altijd van doen heeft met heerschappij en een koninkrijk, spreekt de brief dus over de heerschappij der genade. En dat klopt, want er staat oikonomia van de genade, bedeling der genade. Of terugvertaald naar het Hebreeuws, wordt het dan inderdaad heerschappij der genade. Dat is waar het over gaat. En hoe ziet die heerschappij eruit? Hoe ziet die huishouding eruit? Hoe hangt dat samen? Wel nu, dat is wat uiteengezet wordt in hoofdstuk 2 en wat er verder volgt van deze brief. Maar goed, genade zij u in vrede. De reden waarom deze groep boven de meeste brieven staat, is uiteraard onder al die brieven nou eenmaal specifiek spreken over het nieuwe verbond of over het Nieuwe Testament, want het is hetzelfde in de grondtekst. En dus spreken ze over nieuwtestamentische waarheid. Dat is maar waar het om gaat. Waarin niet de wet, maar in principe genade heerst en op de troon zit. En op grond daarvan wordt inderdaad vrede gebracht. Genade zij u en vrede van God. En dan staat er wie die God eigenlijk is, want God is natuurlijk een bepaald abstract begrip. Maar er staat, het is die God die onze vader is. God onze vader. Genade zij u en vrede van God onze vader. Hij geeft ons die genade en vrede omdat hij onze vader is. Maar je kunt ook andersom zeggen, is minder goed. Dan moet je zeggen, omdat wij zijn kinderen zijn. God wiens kinderen wij zijn. Uit wie wij geboren zijn, enzovoorts. Maar ik hoop dat u merkt dat als je het zo zegt, dan wordt er geredeneerd vanuit onze eigen positie. Genade en vrede zij u van God, wiens kinderen wij zijn. Maar het gaat er niet om wie wij zijn, het gaat er om wie God is. En je kunt dus hetzelfde zeggen, uitgaande van God, en dan staat er dus dit. God onze Vader. Maar ja, wij zijn zo gewend aan de uitdrukking God de Vader of God onze Vader, dat we nauwelijks de uitdrukking meer lezen. Ik zeg, oh ja, dat wist ik al, dat hij onze Vader is, en houdt het mee op. Maar dat is maar de vraag of u dat weet. Het gaat erom dat mijn kind van God zou zijn, dat mijn wedergeboren zijn dus. En pas vanuit die positie wordt God onze Vader genoemd. En als hij onze Vader is, is hij niet alleen degene uit wie of door wie wij geboren, namelijk wedergeboren zijn. Maar hij is tevens degene van wie wij leven. Wiens leven wij hebben ontvangen, maar wiens leven wij nog ontvangen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel gewoon te zeggen, hij heeft ons leven gegeven en hij geeft ons alles wat voor dat leven vervolgens noodzakelijk is. Waar zijn vaders voor? Ze moeten betalen, toch? Dat is het ongeveer. Nou, dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, we hebben van hem leven ontvangen. Hij is ook degene die ons voor dat leven alles geeft wat wij nodig hebben. Of zoals Petrus het zegt, hij heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Niet alleen leven ontvangen, maar al het andere ook. En dat is waar het hier om gaat. Vandaar dat er staat niet alleen dat hij onze vader is, maar later wordt het uitgewerkt en staat er dat hij ons inderdaad gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En zo goed als de vader zorgt voor zijn zoon enkelvoud, voor de Heer Jezus Christus, zo goed zorgt hij ook voor allen die aan Christus deel hebben en op die grond inderdaad kinderen God zijn die opgroeien tot zonen. Wij dus. En in die zin is God onze vader, maar niet een theorie of iets dergelijks. Die dienen nergens toe, maar het is een praktische waarheid. Uit zijn hand leven wij. Jacobus zei het trouwens ook. Hij zei, alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven van de vader der lichten. Vader der lichten. Dat betekent gewoon dat hij de gever der licht is. En dat betekent dat alles wat licht is, komt van hem. En voor zover wij licht ontvangen, ontvangen wij het van hem. En dat is nogal wat, want er zijn heel wat begrippen in de Bijbel die aangeduid worden als licht. Nou, in ieder geval leven, geest, woord, het heet allemaal lichten. En we ontvangen het van hem nog dagelijks. Dus genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, genade en vrede komt ook van de Heer Jezus Christus. Het komt van God, maar de gedachte is dat God die genade en die vrede geeft aan de Heer Jezus Christus. En via de Heer Jezus Christus komt die genade en vrede bij ons. Heb je dat? Je kunt natuurlijk zeggen, wij krijgen van God leven. Wij ontvangen van God zegeningen. Dat is allemaal waar, maar het hele punt is dat God zijn leven en zijn zegeningen gaf en geeft aan de Heer Jezus Christus. En sinds wij verbonden zijn met Christus, ontvangen wij het dus uit hem of door hem of van hem. Hebt u dat? Dat is een heel belangrijke waarheid die ook de, eigenlijk de rest van de brief, maar in ieder geval de eerstvolgende 14 versen bepaalt. De waarheid namelijk dat wat wij ook zijn, wie wij ook zijn en wat wij ook hebben, wij zijn het en wij hebben het omdat we deel hebben aan Christus. Zodat als we zeggen, we hebben iets van God ontvangen, dan hebben we het van Christus ontvangen. En andersom, als we zeggen, we hebben het van de Heer ontvangen, dan hebben we het ontvangen van God. Want via Christus komen deze dingen bij ons terecht. Andersom geldt trouwens ook, maar dat is meer eigenlijk een van de hoofdthema's uit de brief aan de Hebreeën. Namelijk, waar wij God dienen, kan dat alleen via de Heer Jezus Christus. De hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is een belangrijke waarheid, want dat betekent dat we de Heer niet kunnen passeren. En waar wij wel de Heer Jezus passeren, menen wij wellicht God te dienen, maar God is er niet mee van gediend. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, vele mensen zogenaamd godsdienstig zijn, maar God heeft er geen weet van, God wil er niks mee te maken hebben. God handelt alleen met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En waar men die ontkent, dan wel omzeilt of ontwijkt of hoe men heten mag, komt men niet tot God en kan men God niet dienen. En andersom, God kan ook ons niet dienen, voor zover dat nodig zou zijn, bedoel ik maar, buiten de Heer Jezus om. Heb u dat? Dus de mensen zeggen, ik geloof wel in God, maar niet in Jezus. Dat is onzin natuurlijk, want dan weten ze niet wie God is en weten ze ook niet wie Jezus is. Als men gelooft in God, wel, God heeft nauwelijks over wat anders gesproken dan over Jezus. En als men Jezus niet gelooft, dan gelooft men dus God niet. Zo eenvoudig is dat. Nou goed, ik zal er geen voorbeelden van geven, want dan, dat zijn er veel te veel. Hè? Dus laat het maar voor wat het is. Dus genade zij u en vrede van God onze Vader en dus van de Heer Jezus Christus. Het een gaat niet zonder het ander. En het wordt dan ook uiteengezet in vers 3, waar dan staat gezegend. Leuk hè, als Peter schrijft, dan begint hij zijn brief in 1 Petrus 1 met geloofd. Het is dus gewoon hetzelfde. Gezegend is dus geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geprezen betekent het dus, hè? Gezegend. Aardig is dat, want wij staan ogenblikkelijk, als wij Corinthiërs zijn tenminste, staan wij ogenblikkelijk op het verkeerde been. Want wij dachten dat God ons zou zegenen. En hier staat dat wij, althans Paulus, dat wij God zegenen. Hebben die? Het is de omgekeerde wereld. En in het verlengde daarvan, maar dat heb ik al gezegd, we dachten dat God ons zou dienen, maar de bedoeling is dat we hem dienen. Wij dachten dat God ons zou verhogen en eer zou geven, enzovoorts, en ons dus zou helpen bij onze aardse loopbaan en al dat soort dingen meer, omdat we zouden kunnen stijgen zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder, die wij voor dat doel plat hebben neergelegd, maar dat even terzijde. Wij dachten dat God dat zou doen, maar de bedoeling is dat wij God verhogen. Objectief bezien kan dat niet natuurlijk, want hij is verhoogd en Christus is uitermate verhoogd. Niettemin, wij zouden hem verhogen in onze harten namelijk en in ons denken en in onze levens. En dat is heel wat anders dan dat hij ons zou verhogen. Hij zal dat wel doen in de toekomst. Maar laat ik het eens zo zeggen, naar de mate dat wij hem verhogen in ons leven, zal hij ons verhogen in de toekomst. En hier wordt die overgang duidelijk gemaakt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de eerste plaats. En daarna staan we natuurlijk het meest uitgebreid toch weer stil bij de tweede helft van het vers. Namelijk, die ons gezegend heeft, enzovoort. Want het is natuurlijk wel waar. Maar juist omdat hij ons gezegend heeft, zouden wij hem zegenen. Omdat hij ons geheiligd heeft, zouden wij hem heiligen in onze levens. Omdat hij ons verhoogd heeft, want in het verleden heeft hij dat ook al gedaan. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis, uit de macht van de dood. Omdat hij ons verhoogd heeft, zouden wij hem verhogen in ons leven. Of, met een wat moeilijke term, omdat hij ons gezegend heeft, zouden wij hem zegenen. Ja, dat is eigenlijk de belangrijke strekking van het vers. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk de hoofdzin. En daarna kun je een vraag stellen en er komt de bijzin dus, hè? Geef commentaar. De vraag is dan, hoezo zouden wij God zegenen en God eer bewijzen, God prijzen dus? Waarom zouden wij dat doen? Nou, dat is omdat hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En hoe langer je stilstaat bij de literaire vorm, zal ik dan maar zeggen, van deze woorden, bij die zinsopbouw, hoe duidelijker het wordt, hoe opmerkelijker het wordt, dat de hoofdzin niet is dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, maar de hoofdzin is, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, punt. En dan in de bijzin, die ons, je kunt om ons sterker te maken, dan maak je ervan omdat. Hè? Dan lees je dus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, omdat hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En het is natuurlijk zo zonder meer waar dat de apostel uiteen gaat zetten, niet alleen dat hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, maar hij zet tot en met vers 14 in bijzonder uiteen welke zegeningen dat dan zijn. Hij geeft een resume, een opsomming van welke die zegeningen zijn. Natuurlijk gaat het daarom. En om in de rest van de brief gaat het daar nog steeds om. Wat dan onze positie in het algemeen is enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat de manier waarop hij het zegt precies andersom is. Namelijk gaat het dan niet om dat hij ons gezegend heeft. Het gaat erom dat sinds hij ons gezegend heeft, wij hem zouden zegenen. En sinds hij ons groot gemaakt heeft, zouden we hem groot maken enzovoorts. En u ziet wat een logisch vervolg dit is, niet alleen op Romeinen, maar ook op de Galatenbrief. Want de Galatenbrief zegt hoe het niet moet. En leert ons dat we niet uit dankbaarheid onder de wet zouden leven. Maar de Efezebrief leert ons dat wij uit dankbaarheid hem zouden dienen. Toch? Of niet? Nou ja, goed, denk er maar eens een poosje over na. Maar gezegend zij de God en Vader, diezelfde God en Vader als uit vers 2, die in vers 3 genoemd wordt, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Let op, in vers 2 heet hij God onze Vader. Maar in vers 3 corrigeert de apostel het als ware, hij neemt de stap omhoog. Hij gaat er boven staan en zegt, hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Heb u dat? In de eerste plaats namelijk is hij de Vader van de Heer Jezus Christus. En voor zover wij in Christus zijn en dus aan hem deel hebben, met de term uit vers 1 dan wel uit vers 3, voor zover wij in Christus zijn, is God ook onze Vader. Of nog anders gezegd, want zo staat het hier. Voor zover de Heere Jezus Christus onze Heere Jezus Christus is. En voor zover hij is onze Heere Jezus Christus. Voor zover is God ook in de praktijk van ons leven onze Vader. Degene uit wiens hand wij leven. Niet alleen leven hebben ontvangen, maar ook daadwerkelijk leven. Begrijp je me goed dat hier inderdaad gesproken wordt over de verhouding van de Vader, de Zoon en de gemeente? Nee, het is niet met opzet dat ik het zo zeg, maar zo is het nou eenmaal. Het is dezelfde verhouding die we ook tegenkomen in wat wij noemen het hoge priesterlijk gebed. De Vader, de Zoon en degene die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Heb je dat? Die drie. Het is ook hetzelfde als, dat was Johannes 17, ik had ook Johannes 14 kunnen noemen. De Vader, de Zoon en wij in wie de Vader en de Zoon woning gemaakt hebben. Of heeft, voor mijn part zeg je dat in het enkelvoud. Maakt niks uit. Maar die volgorde is het. Gezegend zij de God en Vader die de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Maar aangezien de Heer Jezus Christus onze Heer Jezus Christus is, hebben wij dus zegening ontvangen van die Vader die terechtkwamen bij die Zoon en via die Zoon ook bij ons. Zodat onze zegeningen per definitie de zegeningen zijn van Christus. En wat ik nou niet genoemd heb en wat ik eigenlijk overheen had willen stappen, maar wat ik nou toch maar even noem. is dat sommigen dan meteen struikelen over, u dus niet, hè? Ik heb het niet gehoord, maar sommigen struikelen dan over genade, zij u, en vrede. Want wij hebben genade en vrede ontvangen van God via de Heer Jezus Christus, waarbij de gedachte dus is dat God genade en vrede gaf aan zijn Zoon. En via die Zoon komen diezelfde genade en vrede bij ons terecht. En daar krijgen sommigen problemen. Want hoezo moest de Zoon vrede ontvangen, had hij dan geen vrede? We beginnen aan de makkelijke kant, hè? Van de makkelijkste van de twee neem ik eerst. Hè? Vrede dus. Hè? Had hij dan geen vrede? Nee, inderdaad. Hij heeft een strijd gestreden hier op aarde. En heeft de strijd tot een goed einde gebracht. En God wekte hem uit de dood en gaf hem vrede, maakte hem tot de vredevorst en stelde hem tot eersteling, tot koning en dus tot hogepriester van het vredeverbond. God gaf vrede aan zijn Zoon. En waar bovendien in de Bijbel, maar dat is huiswerk dan voor de volgende keer, waar in de Bijbel welbehagen en vrede synoniemen zijn, waarbij welbehagen de aanduiding is voor vrede in het hart van de mens. Rond Kerstmis weet u dat ineens weer. Vrede op aarde en in de mensen. Hè? Vrede op of over de aarde en over de mens en in de mensen. Ook vrede, maar dan heet het welbehagen. Dat is gewoon hetzelfde, vrede. Nou, God gaf vrede aan zijn Zoon. En voor zover we in hem zijn, aan hem deel hebben, hebben wij vrede ontvangen, dezelfde vrede, de vrede dus van het nieuwe verbond. Einde van de strijd, einde van de strijd tegen de zonde, einde van de strijd tegen de heerschappij van de wet en de duisternis. En daar leven wij uit. Nou, dat was de makkelijkste. De moeilijkste is die andere dus, genade. Maar dan geldt hetzelfde verhaal. Zoals gezegd, genade en vrede zijn beide synoniemen eigenlijk, voor zover ze namelijk aanduiding zijn van het nieuwe verbond. Dus ze horen bij elkaar. Maar de gedachte is dat God genade schonk aan zijn Zoon. Op dezelfde wijze. En dan gaat hij weer. Wat ik net gezegd heb is nog steeds van toepassing. Genade is voor veroordeelde zondaren. En schrik nou maar niet. Want de Heer Jezus ontving genade. Of niet soms? Hij was toch een veroordeelde? En ik bedoel niet zozeer door Pilatus of Herodes of wie het maar wezen mocht, maar door God zelf. Hij was toch degene die onze zonden droeg en die tot zonde voor ons gemaakt werd? Al onze misdaden zijn immers op hem aangelopen. En hij stierf. Hoe dan stond hij op uit de dood? Dat is het oude probleem. Ik ga er nou maar kort op in. Ik heb trouwens ook niet veel tijd meer. Hè? Ik ga er maar kort op in. Wij leren immers gewoonlijk dat als een zondaar, als iemand niet behouden is of ongelovig is, dat hij als gevolg van zijn zonde zal sterven en dus de eeuwige dood zal ingaan. Poel des vuurs. Nee, ik bedoel er niks mee. Gewoon, dat is het toch. En heb je zich nooit afgevraagd hoe het dan kan dat de Heer Jezus, die mijn zonde droeg, maar die van u daar nog bij bovendien, dat die stierf en notabene na 3 dagen uit de dood opstond? Toch, hoe kan dat dan? Als een zondaar voor eeuwig verloren is? De antwoorden zijn eenvoudig hoor. Bij hem geldt precies wat bij ons ook geldt dus. Hij is onze voorloper. Bij hem geldt wat bij ons ook geldt, namelijk dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid. En er staat ronduit in de Bijbel dat God hem uit de dood heeft opgewekt op grond van zijn gehoorzaamheid, of met het andere uitdrukking, op grond van zijn geloof. En dus is hij ook inderdaad onze voorloper, onze overste leidsman en voleinder, want hij heeft het einddoel van zijn loopbaan bereikt, wij nog niet, des geloofs. En dus Hebreeën 12, vers 2 of 3 of zo, maar in het vers daarvoor staat, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder. des geloofs, want het is een loopbaan des geloofs die gelopen zal worden. En waar de loopbaan des geloofs zal gelopen worden, daar eindigt die loopbaan op de allerhoogste troon, uitermate verhoogd aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Lees het maar na, staat concreet zo, heel expliciet in Hebreeën 12, de eerste verse. Die om de vreugde die hem voorgesteld, waar ze het kruis heeft gedragen, de schande heeft gebracht, en inderdaad is gezeten, de volleinding, is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dus hij ontving genade op grond van zijn geloof. En zo is het met ons ook. Het is diezelfde genade, het is diezelfde vrede die ook ons deel geworden is sinds wij tot geloof kwamen en dus deel kregen aan de zegeningen van Christus en dus genade ontvingen en vrede ontvingen en dus met hem een positie hebben ontvangen in de hemel zelf. En dat is wat hier in deze brief uiteengezet wordt. Zo zie je maar weer hoe feitelijk, maar dat is bij alle brieven zo, hoe feitelijk de inhoud van de brief wordt samengevat in het eerste of in de eerste paar versen van de brief. Als je ze maar goed leest. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want zijn Vader is Hij, die ons via Christus dus, maar het staat gewoon in Christus, helemaal aan het eind van het vers, die ons gezegend heeft in Christus. En dan laat ik de tussenzinnen weg, want daar hebben we het volgende keer over, hè. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft in Christus, en God is de Vader van Christus. Daar komt het op neer. Zodat al wat wij hebben ontvangen, wie we ook zijn, het ligt vast in zijn wezen, in zijn werk, in zijn persoon, kan ik zelfs nog bij gelegenheid zeggen, maar dat is waar het om gaat. Onze zaligheid, ons eeuwig leven, ligt niet vast in wat in ons is in de eerste plaats, het ligt in de eerste plaats vast in Christus. En vandaar dan ook in zijn geloof. En vandaar dan ook dat de schrift op vele plaatsen, waaronder in Galaten, maar ook in Romeinen, zegt dat wij zijn zalig geworden uit of door het geloof van Jezus Christus. Dat is het hele verhaal. Hij geloofde en hij kreeg deze zegeningen. En van daaruit, uit hem, zijn wij gezegend, op grond van ons geloven uiteraard, met precies diezelfde zegeningen. Zodat onze positie feitelijk is de positie van Christus. En dat is een positie van met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt, tot zover Romeinen, en met hem gezet in de hemel. En dat is Efeze aan de ene kant of aan de andere kant Hebreeën. Daar moeten we het helaas bij laten, want het is weer de hoogste tijd.